Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal God zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing van een ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Laten we die woorden gaan zingen. Het is Psalm 49 en daarvan het derde vers. Psalm 49, het derde vers. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit den Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mogen wij aan de middag van deze uw dag samenkomen rondom uw woord. En dan gaan we vanmiddag weer verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismus, om dan ook te overdenken de weg van de verlossing. O Heere, wij hebben door onze zonde in het paradijs de deur achter ons dichtgeworpen. Maar nu hebt u een weg gebaand ter ontkoming. Heere, dat we dat mogen zien vanmiddag. En dat we daar ons houvast in mogen hebben, jong en oud tezamen. Wilt u daartoe de bediening van het woord nog zegenen? Ik geef, Heere, dat wij mogen verstaan dat het een groot, ja een eeuwig wonder is wanneer u omziet naar zondaren. En geef, Heere, dat we dat lijden, dat sterven van u, o Heere Jezus, mogen gaan waarderen en hoogachten. Want het is niet vanzelfs dat wij vanmiddag mogen belijden, ik geloof de vergeving der zonde. Daar is bloedstorting aan vooraf gegaan. Heere, geef ons dat stille vertrouwen. Enerzijds de vreugde in u, maar anderzijds ook de beschaamdheid over het feit dat het onze zonden zijn die u daartoe bewogen heeft, onze ongerechtigheden. Geef dat wij meer en meer gefundeerd mogen zijn in dat dierbare offer van het Lam. Wees zo met ons allen, gedenk deze gemeente, gedenk alle arbeid die er gebeuren mag, alle arbeid in catechese, verenigingswerk, zonder schoolwerk. Wilt u een ieder gedenken, ook de kosters, de organisten, wees alle nabij en goed. Ontferm u zich over onze wereld. Zonderheid dragen we nu op, daar waar nog steeds oorlog is, in het oosten van ons werelddeel. Geef dat ook daar de strijd beslecht mag worden. Heere, gedenk ook daar, Israël, met al de afspraken die daar gemaakt worden. Heere, geef dat er ook echt vrede mag komen. En dat het niet meer opnieuw zou komen tot aanvallen op uw oude bondsvolk. Heere, ontferm u zich over het volk van Israël. En gedenk, Heere, inzonderheid, allen die nog, ook in Israël, onbekend zijn met het evangelie, wilt u ze allen open ogen geven, om te zien hun nood en dood. Het zij men als een liberaal voortleeft zonder God, of in een wettisch leven met een ingebeelde godsdienst. Geef dat ze er een wallig van krijgen en dat ze die dierbare middelaar gaan omhelzen door het waarachtig geloof, zoals u ook beloofd hebt. Gedenk allen die vervolgd worden om het geloof. In de afgelopen dagen is opnieuw openbaar gekomen hoeveel duizenden er vervolgd worden om des geloofs willen. Ontferm u zich over hen. En juist daar waar de godsdienst van de islam aan de regerende macht is, daar is het vooral. En daarom, Heere, geef dat Ismaël mag leven voor uw aangezicht in die zin. Dat Ismaël ook de ogen mogen opengaan voor het verderf van de valse profeet. En die enige profeet en leraar, onze Heere Jezus Christus, mogen aanhangen, betrouwen en liefhebben. Gedenk ons land en volk, het verval is groot. Maar wilt u het nog gedenken? En wilt u zelf zo dan uw zegen geven, regeringen, gewestelijk, landelijk, plaatselijk, de koning met zijn gezin, alle zendings- en evangelisatiearbeid, zegen het rijkelijk en dat uw koninkrijk zou mogen komen, Heere. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag, die vindt u in de kleine profeet Nahum. Wij noemden u Nahum en uit Nahum lezen wij het eerste hoofdstuk. Wij noemden u Nahum 1.
De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders, en hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, maar van grote kracht, en hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog, en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn toren bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken, en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij, lieden, tegen den Heere? Hij zal zelf een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, en dronken zijn gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomenlijk verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen den Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Maar tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken als gij zult veracht zijn geworden. Zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften. Want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, u kent de geschiedenissen van Elisa. Wij lezen van Elisa dat er op een zekere dag een vrouw bij de profeet komt, die weduwe is. Haar man die is overleden. Hij was een van de zonen der profeten. En ja, er zijn schulden gerezen. Waarom staat er niet? Maar die vrouw die heeft hele grote rekeningen. En nou heeft die vrouw ook twee jongens. En dan zeggen die schuldeisers: die twee jongens van jou, als het geld niet komt, dan maken we daar slaven van. Dan worden die ons eigendom. Och, dat mens weet geen raad. Dat mens weet geen raad. Want straks, dan is ze haar twee jongens kwijt. En dan komt ze met al die nood bij de profeet Elisa. En wat zegt de Heere dan, wat zegt de profeet dan, wat heb je in huis? Ach, zegt ze, ik heb nog een klein kruikje met olie, dat is het enige wat ik heb. En wat zegt dan de profeet, dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk lege kruiken in huis krijgt. Zorg dat je zoveel mogelijk lege kruiken in huis hebt. Wat heb je nou in een lege kruik? Dat toont alleen maar je armoede, vol met kruiken waar niks in zit. Maar dan, zegt hij, ga dan volgieten met olie. Gemeente, in die geschiedenis, dat is met meer geschiedenissen in de Bijbel zo, is het niet om de hoorders een beetje te vermaken. Wat een mooi verhaal is dat. En wat een wonderdoend God is dat. Maar er zit ook vaak een boodschap in. En we noemen dat ook wel eens met een geleerd woord een analogie. Daar zit iets, of een typologie, daar zit iets, daar zit ook een geestelijke duiding in. Want in die vrouw zie ik iemand die alleen staat. De profeet is er niet meer. Ze waren samen één vlees. De profeet is er niet meer. Het profetische ambt is voorbij. Het doet me denken aan het paradijs. Toen ben ik, toen bent u, toen zijn we allemaal alleen komen staan. En wat hadden we? Schuld. Schuld. En nog eens schuld. Deze vrouw, die had nog één kruikje met olie. Maar wij hebben totaal niets, helemaal niets om aan te brengen. En zoals nou deze geschiedenis ons aantoont, dat die vrouw niets had om de schuldeisers te betalen, zo mag daar eigenlijk ook al iets in gezien worden van: met de olie van de geest, die plaats en plek maakt voor Christus in het hart, dan krijgen we zicht op een schuldovernemende borg. En zo gaat het ook vanmiddag bij onze Heidelbergse catechismus. Dan worden we op en top schuldig gesteld. Dan krijgen we allemaal lege vaten. En dan mag het ook zijn lege vaten. Nieten en nullen die niets hebben in te brengen, die wil God vervullen met het bloed van het lam. Zo gaan wij stilstaan bij zondag 5. Zondag 5 van de Heidelbergse catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen we door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot, een eindig, een enkel schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Nee, want allereerst wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere kan ook geen enkel schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen ervan verlossen. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijkertijd waarachtig God is. Wij gaan stilstaan bij de weg ter ontkoming. Er is ons in het verleden verteld hoe slecht het er met ons voor staat, en nou komt dus in zondag 5 het stuk van de verlossing, de weg der ontkoming. En dan letten we op 3 dingen. We letten op het onderzoek ernaar, want er wordt hier gevraagd om nog een middel om die verdiende straf te ontgaan en opnieuw tot genade te komen. Dus dat is het eerste, hè? Het onderzoek ernaar. Vervolgens de onmogelijkheid ervan. En tenslotte de ontdekking ervan. Dus het onderzoek ernaar, is er nog een mogelijkheid? Nee. De onmogelijkheid, dat wordt ons nog nader verteld. En tenslotte de onderzoek ernaar. Want is er nou toch nog een mogelijkheid, en die wordt ons inderdaad aan het laatst geboden. Eerst gaan wij samen zingen, en dat doen wij uit Psalm 130, de eerste 3 versen. Wij maken u bekend dat de collecten zijn voor de kerk, voor de instandhouding van de predikantsplaats, en de derde, de deurcollecte, is opnieuw voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven, we zijn die collecte ook van harte aanbevolen. Dinsdagavond 21 januari is er weer jeugdverenigingsavond voor de 16+. Deze begint om 19:30 en is in de bovenzaal van het kerkerf. Alle jongeren van 16+ worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Op woensdagavond 22 januari hoopt Minneke Verkoot in het kerkerf een presentatie te geven over haar werkzaamheden in Malawi. Aanvang is 19:30, alle hartelijk welkom. De geplande bijbellezing gaat daarom dus niet door. En voor al die data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. We gaan samen zingen Psalm 130, vers 1, 2 en 3. Gemeente, we staan dus vanmiddag stil bij de weg ter ontkoming. En dan letten we op het onderzoek ernaar. De onmogelijkheid ervan. En dan tenslotte de ontdekking ervan. Het stuk van de ellende is afgerond. Na de introductie van zondag 1, wat is uw enige troost beide in leven en in sterven, wordt in 3 zondagen ons verteld de herkomst van het kwaad. De herkomst van onze zondigheid. En dan begint nu het stuk van de verlossing in de 5e zondag. Iemand zegt, nou, maar dan gaan nou de registers open. Ja, dat is waar. Maar het is nog niet gelijk de feestjubel. Hier is hij. Zoals daar in Efratas velde vernomen wordt. Heden is u geboren. De Christus. Nee. De opsteller van de catechismus houdt nog even ons in spanning. Nu moet ik er wel bij zeggen, juist omdat de catechismus ons nog een beetje in spanning houdt, zijn er wel mensen geweest die gingen dit zo opvatten alsof er tussen de zondebelijdenis en de komst van Christus nog iets is, wat in je hart als het ware nog ontwikkeld moet worden. En daarom is voor sommige mensen er een barrière gekomen om tot de zaligmaker te komen. En daarom zou zondag 5 en 6 een zondag zijn om ons te hinderen direct de toevlucht te nemen tot het Lam. Maar u begrijpt, dat is natuurlijk niet de bedoeling hier van de catechismus. Het is niet de bedoeling om te zeggen, ja mensen, maar hou eens even, voordat u nou de toevlucht tot het Lam neemt, dan zullen we eens even wat andere dingen gaan verklaren. Nee, nee, dat is de bedoeling niet. De bedoeling van de catechismus is echter wel om te laten zien dat het heil niet zomaar gekomen is. He, dat er niet zomaar, mag ik het eens heel oneerbiedig zeggen, maar ik bedoel het hoogst eerbiedig, dat er als het ware zomaar een verlossingsformule uit de hoge hoed getoverd wordt. En zo is het niet. Zo is het niet. Daar is iets aan vooraf gegaan in de eeuwigheid. Hoe zal ik hen onder de kinderen stellen en geven het gewenste land? Hoe moet die zondaar weer in de verzoende betrekking met God komen? Het evangelie is geen vanzelfsprekendheid. Juist zondag 5 en 6, en dat is niet, dan gaan we het niet dogmatisch stellen van die Heidelbergers doen dat, maar dat is gewoon schriftuurlijk, daar kun je de stukken op nalezen. Dat betekent dus werkelijk dat zalig worden een echt heel groot wonder is. Een ontzaglijk wonder. En dat het heel goed is als we daar eens even bij blijven stilstaan. Want ja, we kunnen wel zingen van een heiland. Maar ik denk dan toch nog wel eens aan dat oude vers, wat steeds minder gezongen wordt en steeds meer gekortwiekt is. Dat lied, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde die om zondags te bevrijden zo zwaar wou lijden. Je hoort wel eens dat men spreekt over, we hebben viering van het heilig avondmaal. Ik ben daar eerlijk gezegd wat huiverig van. Eigenlijk huiverig van, viering van het heilig avondmaal. Ik spreek liever van bediening van het heilig avondmaal. Viering, is er iets mis mee? Ik durf dat ook niet zo te zeggen. Maar bij bediening houden we toch meer de aandacht ook voor wat heeft het hem gekost? En wat heeft het de Vader gekost? Wat heeft de Heere toch bewogen om naar zo iemand als ik om te zien? Nee, niet zoals sommigen wel doen, dat de mensen zeggen, nou dan moeten ze ook maar gaan zitten in het akelig zwart. Ach nee, wat is dat allemaal? Dat zijn menselijke inzettingen. Maar wel, laten we toch eens kijken en ons diep verwonderen over wat Hij gedaan heeft. Gemeente, in zondag 5 zou je verwachten dat dus direct gesproken wordt over de Heer Jezus. Maar nogmaals, daar is de catechismus nog even afwachtend mee. Die gaat langzaam aan ontwikkelen waarom en wat voor zaligmaker we nodig hebben. En dat is ook goed om daarbij stil te staan. Dat we dus niet gaan bedenken dat het zomaar geschiet. Maar dat dat een heel groot wonder is. Wat u ook moet weten is dit, dat je eigenlijk van dat stuk de ellende zomaar nog niet af bent in de catechismus. Want er zijn wel mensen die zeggen, ja kijk eens, ze maken daar in die kerk zich heel vaak druk, maar over de ellende worden eigenlijk maar 3 zondagen gesproken en verder is verlossing en dankbaarheid. Maar als je nou heel eerlijk bent, dan komt die ellende elke keer weer om de hoek kijken. Want waarom moest de wet zo scherp gepreekt worden? Daar zitten we notabene in een stuk van de dankbaarheid. Opdat ik me steeds verootmoedige voor God. Gisteren zaten we in de auto. En ja, even luisteren op de radio. Maar ging me gauw weer over. Want er was opera. En als er ergens een bloedhekel, dan heb je het opera. Dan hoor je die hoge stemmen lallen, zou ik maar zeggen. Mensen, dat gaat dus niet aan te horen, dat gekrijs. Ik hou meer van de harmonie. En bij de harmonie, daar hoor je inderdaad hoge stemmen. Maar daar hoor je ook de ondertoon. Bij de echte harmonie. Ik hoor mensen krijsen als het ware van een Jezus. Maar ik hoor niet van een verloren zondaarsvolk. Dat mag zeggen die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat hoort nou bij elkaar. Een rijke zee, een rijke Christus. En een arme zondaar. Want anders is het, wat moeten we doen met Jezus? Zo moeten wij de catechismus bezien, maar dat doen wij omdat zo het woord Gods hem ook predikt. De verwondering dat de Heere omzag naar zo een als ik. Laten we eens gaan kijken naar de eerste vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Wij hebben het rechtvaardig oordeel verdiend. bent u daar al gekomen, op dat plaatsje, dat u het moet zeggen met Psalm 119, dat zegt: Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Er zijn wat mensen die zeggen: we hebben niks verdiend. Maar kom eens aan een gulden. Dan vliegen ze in de hoogste boom. Maar zijn we op die plaats, gemeente? Nee, dat is geen voorwaarde. We gaan geen belemmeringen preken. Maar ik geloof vast dat je het de Heer Jezus meest waardeert wanneer je echt hebt leren zien: ik ben niet waard dat die onder mijn dak zou inkomen. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Wij moeten klein worden. Gemeente, en weet u wat we zo vaak tegenkomen? Dat mensen willen bazelen over de Heere God. Maar wij moeten leren dat God in de hemel is. En wij op aarde. We hebben het deze week, ik heb het vanmorgen met de mannen broeders nog over gehad. Misschien op catechisatie, bij de belijdenis ook nog. Maar dat neem je maar niet kwalijk. Maar we ontmoeten onlangs iemand die zei: God, wat moet je ermee? Er is er toch nog nooit één teruggekomen. Is er nooit één teruggekomen hoe dat nou echt is in de eeuwigheid? Wat moet je er nou mee? En waar is de recht? En is dat een God van liefde? Die lieve panden wegneemt. Een mens die wil over God bazelen. Een mens die wil God in zijn zak steken. Maar gemeente, we moeten bij het begin beginnen. We zijn in Adam van God afgevallen. En zeker als het ons allemaal voor het vlees gaat, naar de wind gaat, dan zeggen we: ja, we hebben het niet verdiend. Maar ondertussen steken we wel in onze zak. Maar als nou iets afgenomen gaat worden. De Heere is recht. Ik kan van God geen onrecht. Ik kan in God geen onrecht vinden. In Hem is het onrecht nooit gevonden. Gemeente, dat hoort bij het ware christelijke leven. God kan het niet verkeerd doen. Als er één is die verkeerd is, dan ben ik het. Aangezien naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog een middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Er wordt niet gezegd: laat me hier maar liggen. Laat me hier maar liggen. En nee hoor. Het is een aantal jaren geleden gebeurd. Er was er een televisiedocumentaire. Dat ging over op Heusden. Ik heb die uiteraard nooit gezien. Maar goed, ik heb er wel van gehoord. En in die documentaire over op Heusden was het zo dat er allemaal mensen geïnterviewd werden over het kerkelijk leven daar. Natuurlijk net zo'n soort reformatorisch bolwerk als onze gemeente. En het ligt ook vaak relatie tussen Elspeet en Opheusden. Dat is in het verleden wel gebeurd. Ik denk aan dominee van den Braat. Die heeft in beide plaatsen gestaan tenslotte. En wel meerdere. Maar in die documentaire werden er dus ook allerlei dingen naar voren gebracht. Over dit mocht niet en dat mocht niet. En dan hoor je op de achtergrond, hoor je stukjes gemeentezang. En hoor je ook stukjes uit een preek. En toen was er in die preek een ernstige vermaning waarin gesproken werd over de eeuwige ondergang. En toen hoorde je die dominee zeggen dat er een plek is waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En daarom heette die documentaire De Worm Die Niet Sterft. En toen was er een hele oppervlakkige jongen. Die zat aan de buis gekluisterd, zullen we maar zeggen, en die zag het. En daar zijn zijn ogen mee geopend. Juist door de tekening van dit. De worm die niet sterft. De toorn van God. dat heeft hem gebracht aan de voeten van de Heer Jezus. Hij kreeg te verstaan, ik heb de toorn Gods verdiend. Maar ook, is er nog een middel waardoor wij deze straf kunnen ontgaan en tot genade komen? Gemeente, nu is bij heel veel mensen zo dat eigenlijk het hele zogenaamde geestelijke leven bestaat om de hel te ontgaan. Dan zeggen de mensen, nee, dat is het laatste waar ik aan denken moet, om verloren te gaan. Maar nou vraagt onze catechismus niet, hoe kom ik nou uit de hel? Er staat hier ook dat wij die straf ontgaan, maar ook wederom tot genade komen. Wat betekent dat? Augustinus heeft wel eens gezegd, heel veel mensen willen de Heere God wel gebruiken, maar ze willen hem niet genieten. Wat is het verschil? Nou, God gebruiken, dat is alles van de Heere zien te krijgen wat je maar krijgen kunt. Want de Heere kan wonderen doen op wonderen horen. Hij kan je gelukkig leven geven. Hij kan je een man geven. Hij kan je een vrouw geven. Hij kan je kinderen geven. Hij kan je gezondheid geven. Hij kan je een lang leven geven. Oh ja, natuurlijk ook nog de hemel. Graag geen narigheid. Maar God genieten, wat is dat nou? Dat ik vreugde in God, vreugde aan God beleef. Dat ik God geniet. Mag ik het heel simpel zeggen, dat ik van de Heere mag houden. Dat ik zeg, ik heb de Heere zo lief, daar zingen we van, hè? God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, ik heb de Heere zo lief. Ik heb zijn zoon zo lief. Dat er een liefdesband ligt tussen God en mij. Dus niet een soort bangheid voor de straf. Maar dat er in mijn hart is een lust om hem te kennen en nog meer te kennen. Dan kijk ik naar zijn scheppingswerken en dan zeg ik, oh, wat moet dat toch niet een heerlijk God zijn die dat gemaakt heeft. En als ik dan leer zien mijn schuld en zonde en als ik dan verneem hoe de Heere Jezus gekomen is op aarde voor zondaren, dat ik dan ga zeggen, oh, hoe lief is hij toch. Dat is nou genade. Dat is... Nou, in de psalmen zingen we, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Er kunnen mensen zijn die hebben het allemaal voor elkaar, menselijk gesproken. En ze hebben diepe onvrede, het echte geluk ontbreekt. En je hebt mensen die in de diepste misère zitten. Die zegt, hoe hou je het uit? Hoe hou je het uit? En die toch mogen zeggen, maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte, ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Er zijn wat een paleizen vol onrust. En er zijn wat een eenvoudige woningtjes en vroeger plaggenhutten, ook hier op de Veluwe, waar de Heere zelf met zijn vrede en gunst woonde. Zie je, en nou vraagt die catechismus niet, ik wil van de straf af, maar ik wil weer tot genade komen. En wat is dat, genade bekomen? Dat is eigenlijk de staat van voor de val. Eigenlijk, dat hebben we eerder al eens gezegd, gaat het bij genade niet altijd om onverdiende weldaden, maar ook om de blijk van Gods liefde. Ik wil weer met hem wandelen, ik wil weer met hem gaan, Ik wil verheugd zijn in God die naar waarde nooit te danken is. Daar wil ik naar terug. Want gemeente, stel je nou eens voor, als je op een plek was waar geen verdriet is en waar geen graven gedolven worden, en God is er niet. En God is er niet. Je moet maar dat verborgen leven met de Heer hebben. Ja, ik voel me daar niet thuis. Ik voel me daar niet thuis. Neem me niet kwalijk dat ik weer met die man van Wittenberg kom. Maar die heeft het al eens zo uitgedrukt. Een hemel zonder God is geen hemel. En een hel met God, dat kan niet. Dat is geen hel. En wie het vatten kan, die vatten het. Dat kun je elkaar niet geven. Maar dat kun je elkaar wel gunnen. Dat je zegt van, ik heb de Heer aan mijn kant. Ik ervaar Gods gunst. Gods genade. Wel nu, ik vraag niet, hoe word ik van de hel verlost? Ga eerder vragen, hoe word ik van die hel van binnen verlost? En daarom zegt Augustinus het zo heel treffend. Velen willen God gebruiken, maar niet genieten. Dan zeg je op een gegeven moment, mijn vrouw is mijn huishoudster. Ik gebruik haar, maar ik geniet niet van haar. Of mijn man, nou ja, dat is in onze tijd natuurlijk bijna niet meer gebruikelijk, maar mijn man, dat is de kostwinnaar. Prima. Maar verder, nou ja, vooruit. Hij is er. Hij is er. Het gaat mij om wat hij meebrengt. Gemeente, God genieten. Ik zal zo lang het levenslicht geniet hem verhogen in mijn lied. Dat wil ik weer. Ik wil terug. Terug naar voor de val. Nou, aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog een middel, een enig middel, waardoor we deze straf zouden ontgaan kunnen en wederom tot genade komen. Kijk, die Kain, die dacht, als ik maar van de straf afkom, die horen we niet zeggen, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wel nee, als ze me zien, dan willen ze me doden, want ja, ik heb mijn broer doodgeslagen. En Simon de Tovenaar, die is al net zo iemand, als die hoort van de straf van God, dan weet hij niet waar hij zoeken moet. En die farao van Egypte, die zegt op een gegeven moment, oh, hoe kom ik van die plagen af? En als de plagen voorbij is, dan zegt hij, wie is God? Ik wil verlost worden van de ellende. En dan komen we ook bij Felix, ook zo'n stadhouder uit de handelingen, die zegt op een gegeven moment, als die hoort van de toren Gods, nou, te gelegene tijd hoor. Daar moet ik verder maar niet over nadenken. Je hoort hem niet zeggen, hoe kom ik tot God bekeerd, of hoe krijgt de vrede Gods in mijn ziel? Niks ervan. Nou gemeente, dan gaan we naar het antwoord luisteren. En dat is dit. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Daarom moeten we aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Wij moeten dus goed bedenken dat als er in de Bijbel gesproken wordt over vergeving, dat niet zomaar een woord is. Dat we dus niet zeggen, God vergeeft gaarne en dat doet hij. Dat zeg ik wel. Dat doet hij heel graag zelfs. We hebben een God die gaarne vergevende is. Maar het gaat wel door voldoening aan het recht van God. Dat lezen wij in de Bijbel te over. Toch? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Aan het recht Gods moet voldaan worden. Maar we hebben toch vanmorgen, vanmiddag gezongen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Daarom wordt Geheren met vrezing, waarom wordt Geheren met beving recht kinderlijk gevreesd? Dus vergeving, dat staat, dat hoort er toch gelijk al vanaf het begin bij, jawel. Maar zal ik u eens dit vertellen? Dat is allemaal een voorschot op wat op Golgotha plaats gaat vinden. Het is een voorschot op dat wat Christus aan het kruishout gaat verwerven. En daarom, gemeente, leven wij eigenlijk in een mooiere tijd dan Abraham, Isaac en Jacob. Wij leven in een zaliger tijd als bijvoorbeeld de profeet. Want wij mogen erachter staan. Op Golgotha's heuvel heeft het geklonken. Het is volbracht. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Zeg catechismus, waarom wijs je nou niet gelijk op de Heere Jezus? Jawel, dat doet hij wel. Maar hij gaat er ons op wijzen waarom de Heere Jezus nou komen moest. Want waarom moest de Heere Jezus nou komen? Omdat wij voor onze zonden zouden moeten betalen. Want de Heere neemt dat niet. Die neemt mijn zonden niet. Die neemt uw zonden niet. Die neemt uw en mijn misdaden niet. Want die zonden die moeten betaald worden. God kan van zijn gerechtigheid geen afstand doen. Dan zou die ophouden God te zijn. Ik heb u eerder al gezegd. Als ik op mijn strepen sta, dan moet ik er gauw vanaf. Want ik ben maar een mens. En je hebt als mensen die staan zo op de strepen. Dan denk ik, joh, ja mensen, maar heb jij wel eens gezien in oog met God? Dan schaam je toch weg. Dan vooruit maar hoor. Laat maar toe. Vooruit een keertje buigen hoor. Vooruit maar. Vooruit maar. Maar zo is God niet. God is niet als ik. Als u. God is niet als Daniël. Van wie we bijna geen zonde in de Bijbel vinden. Hij is niet als een Henoch, als een Noach. Hij is volkomen heilig. En hij kan de zonde niet verdragen. Geloof u het niet? Luister dan hier naar iemand als Nahum. Nahum die het zegt. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden door hem verbrijzeld. Een grimmig God is de Heer. Dat heeft de zonde opgeleverd van mij, van u en van Adam. We hebben als het ware het bloed met eerbied gemeend, het bloed onder de nagels van God vandaan gehaald. Dat is de zonde. Dat is de zonde. En nu gaan we niet gelijk zeggen bloed erover. Maar laat dat maar eens even bezinken. Laat dat maar eens even bezinken. Wie ben ik voor God? Als we daar meer van kenden, gemeente, wat zouden dan een makkelijke mensen onder elkaar zijn? We moeten verder. Kunnen wij voor onszelf betalen? Want we moeten of door onszelf of door een ander moet er volkomen betaald worden. En dus de Heere wil dat er betaling komt. Dat kan niet met geld. He, want dit is niet een schuld die met geld goed te maken is. Het gaat hier om een belediging van Gods hoge majesteit. En mag de Heere eisen of mag dit niet? Schaam je wanneer je hier vragen aan God durft te stellen? Ik ook hoor. Want Als de slechte gedachten je opkomen, dan denk je, jongens, dan zou ik nog willen bazelen over God. Dan moet die stem het zwijgen opleggen. Hij woont boven in de hemel en ik beneden op de aarde. Kunnen wij door onszelf betalen? Op geen enkele wijze. Want wij maken de schuld alleen maar dagelijks meer. En Gods kinderen dan, net zo goed. Gods kinderen, je zeker. Die maken de schulden ook dagelijks meer. Want Paulus zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. Ik dacht toch, warempel, dat die man er wel... Nee, die komt er niet overeen. Die komt er niet overeen. En moet je maar eens opletten wat de Heer Jezus zegt. Als hij dat gebed gaat leren aan zijn discipelen ook, hè. Dan zegt hij, dan moet je bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ook Gods kinderen hebben dagelijks de voetwassing nodig. Nee, ze hoeven niet helemaal meer gewassen te worden. Maar wel de voetwassing, elke keer weer opnieuw. We gaan verder. Kan er ook ergens een schepsel gevonden worden dat voor ons gaat betalen? Is er ook ergens een schepsel dat voor ons betalen kan? Ja, het antwoord zegt nee. Want allereerst wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen enkel schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Er kan niemand gevonden worden die voor ons betaalt. Zullen we eens even gaan kijken? Wie heeft de mens tot het kwade verleid? Dat is de boze. De duivel. We zouden terug kunnen gaan naar de duivel. We zouden kunnen zeggen, duivel, nou heb je ons in het ongeluk gestort. Maar weet je ons ook nog weer op de goede weg te brengen, dan zou die alleen maar schaterlachen. Die schaterlachen. Het is zo gemeen, Rick. Bij de een zegt hij, ja, joh, wat maak je gedruk over. En de ander brengt die bij de wanhoop En tenslotte lacht hij je nog uit ook. Dat is de boze. Dus daar moet je al niet bij wezen. Daar moet je dus zeker helemaal niet. Was ik ook niet van plan, zegt er een. Ja, je weet maar niet. Want er zijn vandaag wel mensen die zoeken het in het occultisme. En dan denken, hopen daar nog gelukkig door te worden. Dus daar moet je dus zeker niet wezen. Maar ja, waar dan? Je kunt het niet goed maken met offers van dieren. Want al zou je 22.000 runderen of 120.000 lammeren offeren, wat Salomo deed, ja, dat breng je echt niet naderbij. Dat breng je echt niet naderbij. De engelen in de hemel, die kunnen het ook niet doen, want die hebben niet hetzelfde vlees als wij. Die hebben helemaal geen vlees, want dat zijn geesten. Ja, wie moet het dan doen? Wie kan het dan doen? God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En geen enkel schepsel kan de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Ik zoek een middel. Wat zijn er hier mensen die middelen hebben gezocht? Maar het zijn allemaal labmiddelen. We zoeken een middel om God te behagen. De een zegt, ik zal netjes gaan leven. Een ander die zal braver worden. En in vroegere dagen waren er zelfs mensen die zeggen, weet je wat ik ga doen? Ik ga bovenop een zuil zitten. Dat noemen ze de stilisten. Op een stijl zaten ze, op een grote, op een zuil in de woestijn. En dan gingen ze zomaar zitten. En dan bleven ze maar zitten, de hele dag zitten op een zuil. Dan ben ik van alle zonde, word ik helemaal afgestorven van de zonde. Dan ging ze er helemaal opofferen. Ander neemt het klooster in. Je hebt zelfs een groep mensen, die noemen ze flagianten, die gingen zichzelf geeselen. Dan zal de Heer wel medelijden met ons krijgen. Dat heeft hij inderdaad. Arm mens, arm mens die denkt dat hij door zichzelf zalig kan worden. Je hebt een ander nodig. Gemeente, alles wordt van ons afgesneden. En er blijft maar één ding over. Er blijft maar één iemand over. En dat is onze middelaar. Laten wij gaan zingen voordat wij nog naar onze laatste gedachte gaan uit Psalm 51. En daarvan het derde vers. Wij noemden u Psalm 51. En daarvan het derde vers. Waar staat: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt in Psalm 51 en daarvan het derde vers. Gemeente, de dierenoffers doen niet mee. In Micha lezen wij: zal ik de Heere tegenkomen met allerlei offers, met duizenden van rammen, of met ik weet niet hoeveel oliebeken? Nee hoor, daar redden we het niet mee. Ze zijn allemaal symboliek geweest voor de komende zaligmaker. God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En er is ook niemand die de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde zou kunnen dragen. Gemeente, laten we maar beginnen met dit. Er is geen één mens goed. Dus elk mens, ik net zo goed als u, als de Heere met ons deed naar wat we verdiend hebben, dan zou ik eeuwig moeten omkomen. dan zou er ook geen einde aankomen. Dus ik zou moeilijk kunnen zeggen, nou ga ik wel lijden. En dan wordt een ander verlost van de toorn van God. Kijk eens, je kunt wel voor het tijdelijk leven voor iemand in de plaats gaan staan. Hè? U kent dat wel, dat is wel gebeurd in oorlogstijd. Ja, dat is toch wel een heel mooi iets, dat iemand plaatsvervanger was. En dat hij zei, ik ruil met jou en dan ga jij sterven en dan blijf. En dan ga ik sterven en dan mag jij blijven leven. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En een priester geweest in Polen. En die man die verruilde met een man met een gezin. Hij zegt, ik sterf en jij leeft. En dat kan, dus hij ruilt. De een leeft en de ander sterft. Maar zo is het niet als het gaat om dat echte leven. Het eeuwige leven. En iemand bevrijden. Ja, dat moet er toch uit van de hel. Als ik sterf zonder borg, dan moet ik naar de hel. Ja, dat is de werkelijkheid. We kunnen praten wat we willen. En ik kan niet zeggen, dat ga ik nou voor een ander doen. Trouwens. Stel je voor, het is niet waar, ik ben ervan overtuigd, maar stel je voor dat ik geen zonde had gedaan. Maar dan ben ik een mens en dan zou ik altijd eeuwig omkomen. En nooit is er een tijd dat het voldaan is, want ik ben een mens. Daar komt nog bij dat ik dan ook niet bij machten zou zijn om anderen zalig te maken. Dus u begrijpt wel. Er is geen mens, er is niemand die dit kan doen. Hier moet de hemel aan te pas komen. En dat mag ons wel tot stille verwondering brengen. Hele grote verwondering. Hele diepe verwondering. Want wat gebeurt er nou? Daar is de Zoon van God, die mens wil worden. De Zoon van God wil in mijn vlees komen. En hij wil dan, als God, de eeuwige toorn Gods dragen. En nu gebeurt er hier iets wat wij niet kunnen bevatten. Maar de eeuwige toorn Gods, die wordt als het ware door de Zoon van God in de tijd gedragen. De drieurige duisternis op Golgotha, die zijn voor de Heere Jezus een eeuwigheid geweest. Joh, wel eens mensen die zeggen, het duurt een eeuwigheid. Zou je het nooit meer zeggen? Alsjeblieft zeg. Het duurt een eeuwigheid voor die man. Moet nooit. Ja, zeg ik het ook. Maar ja, dat is een uitdrukking. Dat is zo makkelijk. Dat moet je nooit zeggen. Nooit meer zeggen. Christus had het recht om te zeggen. De drieurige duisternis. Van God verlaten. Opdat ik nimmer en nooit en te nimmer van God verlaten zou worden. Geen schepsel kan het doen. Wat moeten we er dan voor een hebben? Wat voor een middelaar en verlosser moeten we dan zoeken? Een die waarachtig en rechtvaardig mens is. En ook nog eens sterker is dan alle schepselen. Dat is ook die tegelijk waarachtig God is. Wie moeten we dan hebben? Man, zeg het dan gelijk in één keer, de Heere Jezus. Jawel, dat doet hij ook wel. Maar hij wil ons eerst vertellen waarom we hem nodig hebben, want er moet betaald worden. En hoe moet dat gebeuren? Nou, we moeten iemand hebben die en echt mens is en echt God is. En dan gaan we straks horen, en dat is die en wij mogen het geluk. Weet je trouwens, ik zeg, ja, dat weten we, weet u het echt? U zegt misschien ook van, oh, catechismus, je moet het al eerder uitpakken hoor. Ja, maar u weet het toch al. Maar het is wel belangrijk om dat elke keer weer te zien, dat grote wonder. Dacht ik zo. Daar wil ik gaan zingen. Kom, verwondert u hier mensen, ziet u of dat God u nou bemint. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Eén die waarachtig en rechtvaardig mens is. Ik weet wel een paar rechtvaardige mensen, zegt er een. Oh ja, 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 zegt er een. Ik weet, Zacharias was er een en Elisabeth was er een. Dus waar, die worden in Gods moorden aangemerkt als rechtvaardig. Trouwens ook Jozef van Arimathea en Cornelius, die worden zo genoemd. Maar die zijn het net niet. Want die zijn rechtvaardig, ja, mag ik het even dogmatisch uitdrukken, door de mededeelbare eigenschappen. Dat wil zeggen dat iets daarvan, van rechtvaardigheid, wordt in de wedergeboorte ook aan zijn kinderen gegeven. Alleen, het echte meedelen, dat kunnen ze niet. Dat kan alleen God. En daarom, Cornelius, die kan voor een ander niet lijden, want hij moet ook voor genade leven. Zacharia, Elisabeth, Simeon, al die mensen. En uiteindelijk, per slotverrekening geldt het van iedereen, ook van Gods kind van nature. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. We moeten iemand hebben die rechtvaardig was vanaf de ontvangenis tot nu toe. En dat is onze Heere Jezus Christus. Die middelaar moeten we hebben. Er zijn er wel die gezegd hebben, oh, dan moet ik Gods kinderen, die moet ik aan mijn kant hebben. En als ik die maar aan mijn kant heb, en als die maar een goed woordje, en als die maar wat hoop voor me hebben, en als die me zegt, geloof dat wel goed met je zit, die mensen heb je. Ja, er is een kind, je hebt er toch wel wat van hoor. Nou ja, goed, je krijgt een goedkeuring. Wat koop je daarvoor, mensen? Daar koop je wel niks voor. Want die wijze maagden, die konden uiteindelijk de dwaze maagden niet redden hoor. En die moesten allemaal voor zichzelf, dus daar heb je ook al niks. Ik zeg niet, ja, Gods kinderen niks hebben in de zin van dat je de aarde mee om kunt gaan. En dat je samen kunt zingen en samen kunt lezen, samen kunt bidden. Maar zalig maken, dat kunnen ze niet. Nou, en dat is natuurlijk het problematiek. De Rome, die heeft een heel zeel van die heiligen. 10.000, ik dacht van nog meer, maar goed, 10.000 vind ik ook een heel stijl. 10.000. Maria en dan Paulus en ja, weet ik hoeveel mensen er. 10.000, dat las ik, 10.000. Nogmaals, ik had een vergissing, maar ik dacht van 32.000, maar 10.000 is wel een heel getal. 10.000. En dan kun je toevluchten nemen, dan kun je hem bidden, dan kun je hem roepen. Maar wat haalt het uit? Er was in Duitsland vroeger een Frederik de Wijze, dat was een keurvorst. Die had meer dan 17.000 relieken, 17.000 stukjes van botjes en kiesjes en weet ik het allemaal wat van heiligen, dat had hij allemaal verzameld. 17.000. 17.000 stukjes kies en nogmaals botjes en dingetjes. Van Petrus, van Maria, weet ik van wie allemaal wat, dat er zoveel duizenden vergaderd. En die waren genoegzaam om 277.000 jaar zaligheid te kopen. Dus stel je voor, als de aarde nou nog een poosje blijft. Nou in ieder geval, als de aarde nou 277.000. Ah ja, dat. Wat een onzinnigheden. U zult zeggen, dat gaat ons toch niet aan. Nee, maar er zijn nog steeds mensen die zo leven hoor. Die leven op kosten van een of andere heilige. En die nog steeds zijn gebed doen tot een of andere heilige. Dus dat is, het mag in ons land misschien helemaal uitsterven. Maar elders in de wereld, in Latijns-Amerika of zo, is nog springlevend. We hebben Jezus nodig, die waarachtig en rechtvaardig God is. En ook rechtvaardig mens is. En toch sterker is dan alle schepselen. Sterker dan Simson. Ja, Simson die droeg de poorten van Gaza. En dat zal een hele sjouw geweest zijn. Maar de Heere Jezus die draagt de schuld en de zonde van de hele wereld op zijn schouder. Ik zeg niet van mens tot mens, allemaal letterlijk, maar wel de zonde van het mensdom, die draagt die op zijn schouder. Wat zal dat een last zijn? Wat zal dat een last zijn? En hij is zo'n sterke God, hij draagt ze niet alleen, Maar hij proclameert ook vergeving. En dat zegt hij, fluistert hij door de Heilige Geest en het woord in je hart. Ik heb ook voor jou voldaan. Hij is tot een vloek geworden. Om mij van de vloek te ontheffen. Nou, nog één keer kijk ik naar die laatste vraag. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker is dan alle schepselen die ook tijd waarachtig God is. En waar kun je die vinden? Nou, waar kun je die nou vinden, die middelaar? Die kun je in het woord zoeken. En dan vind je nog ook. Onze formulieren zeggen dat wij de zaligheid buiten onszelf in een ander zoeken. Hier ga ik niet meer zoeken. Moet je nooit doen. Zoek het. Ook niet bij de Godgezinde. Waar je Jezus zou kunnen vinden. Want je kunt soms ook nog afdwalen. Maar zoek het. Daar waar je het vinden kunt. In het woord alleen. En dan staat er voor jullie kinderen nog een mooie belofte bij. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Maar als ik nou al 70 ben, ik zit voor de kerkradio, de laptop. Ik ben al 80 jaar, ik ben al 90 jaar. Geldt dat mij ook? Toch ook wel hoor. Er staat niet, als je kunt te laat zoeken, dat staat er niet. Er staat, die zoekt, die zal vinden. Er is wel een te laat zoeken, maar daar wordt het niet mee gedaan. Dat is als we geoordeeld zijn. Dan zou ik een weg, een middel willen, maar ik kan niet meer. Maar wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, die zal worden opengedaan. O, zoek dan toch de Heere en leeft. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En dan staat er eigenlijk, hij is vindbaar. Je hebt wel eens van die dingen die je zegt van, jongens, dat heb ik ook. Er zijn dingen die, ik ben het kwijt, ik geloof niet. Ik had, oh ja, hij straks gaat verhuizen, misschien, ja. Of helemaal niet, het kan ergens tussen geschoffeld zijn. Je ziet het niet meer. Maar hij is vindbaar. Dat is echt waar. Dus weet dat nou allemaal. Hij is vindbaar. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En de goddelozen. Daar wordt niet van gezegd, doet u het dan niet, dat is met u hopeloos. De goddelozen verlaten ze weg. Stop ermee. Radicaal. En hij bekeren zich tot de Heere. Want hij vergeeft. Menigvuldiglijk. En als er nou één is die zegt, mijn zonde. Dan moet je maar bedenken. Want dat is ook de analogie in de Bijbel. Net als bij Jozef. Dat ze zeiden, oh wat is die Heer hart. Wat is die Jozef hart. Het is onze eigen schuld. Want we hebben onze broer destijds verkocht. En dan staat er, en Jozef kon zich niet bedwingen. Hij zegt, ik ben Jozef. En gemeente, als er nou één zegt, hoe moet het ooit? Dan zegt vanmiddag het woord Gods. Ik ben Jezus. Zie op mij. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo zijn we weer gekomen aan het einde van deze dienst. Van deze diensten. En nu gaan we weer naar huis. Geef Heere dat we allemaal toch iets beseffen van wat het u gekost heeft en wat het ons mag brengen door genade. Heere, wees zo met ons. Bewaar ons bij uw woord. Doe verzoening over alles wat ook menselijk was. En wanneer is dat niet het geval? En schenk ons allen uw onmisbare zegen ook voor de komende week. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen tenslotte nog zingen uit Psalm 40 en daarvan het derde en ook het achtste vers, Psalm 30, 40, vers 3 en 8. Gemeente, gaat dan heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.